Goedemorgen allemaal. Ik zal me inderdaad even voorstellen voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Robin Schoon, dat stond al mooi geprojecteerd, zag ik. En ik ben getrouwd met Christine, we hebben 4 dochters. God heeft humor, zeg ik altijd. Ik ben werkzaam in het onderwijs. Ik voelde me dus al meteen thuis toen ik hier binnenkwam. Maar het was niet vanwege het schoolgebouw, maar vanwege de hartelijke ontvangst. En ja, ik wil ook danken voor deze gelegenheid om het woord van God met u te delen. Maar hou dat vast, die gastvrijheid die ik heb geproefd vanochtend. Als gemeente samen, maar ook als individu. Daar gaat heel wat van uit. Als je ergens binnenkomt en je voelt je eigenlijk meteen thuis. Ik ben werkzaam in het onderwijs. Ik kom vanuit het bedrijfsleven, maar dat is al heel lang geleden. En ik werkte bij Fortis Bank. Nou, dat is wel een bekend verhaal, denk ik. En ik ging 's ochtends vroeg de deur uit om 6:00 en dan zag ik mijn dochters niet, want die sliepen nog. En als ik thuis kwam, dan was het 7:30, 8:00 s'avonds en dan lagen ze alweer in bed. En ik dacht bij mezelf, ik doe iets niet goed in mijn leven. Toen heb ik bedacht, ik ga iets compleet anders doen. Nou, dat is gelukt. Ik ben nu leraar economie. Ik had dat veel eerder moeten doen. Ja. Je haalt er zoveel genoegdoening uit als je jonge mensen wat kan bijbrengen over je vak. En in 2008 ben ik eigenlijk betrokken geraakt bij het werk van Cleansing Stream. Dat is een discipelschapstraining. En dat heeft mijn leven veranderd. Dat zijn niet alleen mijn woorden, maar ook van mijn vrouw. En gelooft u me, mijn vrouw die zal de waarheid over mij vertellen. Die zei, ja, ik heb een man teruggekregen die veranderd is. En sinds 2009 heb ik bedacht, ja, datgene wat ik heb ontvangen, zou ik eigenlijk ook wel door willen geven aan anderen. En zo ben ik eigenlijk betrokken geraakt bij het werk van Cleansing Stream. Als u nog meer van mij zou willen weten, spreek me gerust aan in de pauze, maar voor nu wilde ik het er even bij laten. Vanochtend wilde ik met u spreken over Handelingen 14, vers 21 tot en met 28. Handelingen 14, vers 21 tot 28. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. En nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vaste gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Here, in wie zij nu geloofden. En na Pisidië doorgereisd te hebben, kwamen zij aan in Pamphylië. En toen zij in Perzië het woord gesproken hadden, kwamen zij naar Attalia. En daar vandaan voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade van God opgedragen waren voor het werk dat zij volbracht hadden. Toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen, deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. En zij verbleven daar geen korte tijd met de discipelen. Tot zover het woord van God. Geopende deur van het geloof. Er worden veel deuren in het woord van God genoemd. Alleen de deur van het geloof wordt alleen op deze manier in het boek Handelingen beschreven. Er is bijvoorbeeld een deur in Openbaring en er zijn deuren in het Oude Testament, maar er is maar één deur van het geloof en dat is in dit stukje. Bij een deur kun je van buiten naar binnen. Je kunt ook van binnen naar buiten. En in een ruimte kan je denk ik ook van een deur van binnen naar binnen. En in onze tuin kan ik door het tuinhek van buiten naar buiten. Toch? Dus een deur brengt je in een andere situatie, in een andere ruimte. Ik denk dat het in deze tekst gaat om de richting van buiten naar binnen. Paulus en Barnabas, waar we het over gaan hebben vanochtend, staan buiten en willen naar binnen. Er staat ook niet een poort van het geloof. De afmeting is een deur, 1-op-1. Niet veel door de poorten van een voetbalstadion. Nee, er staat de deur van het geloof, 1-op-1. 1-voor-1. Deze preek had overigens ook als titel kunnen hebben: verkondiging, verdrukking, vertroosting, volharding. 4 V's, verkondiging, verdrukking, vertroosting, volharding. Alleen het klonk zo zwaar. Ik dacht, nee, ik ga het hebben over de geopende deur van het geloof. En al die andere zaken komen nog naar voren. Wat ging er aan de evangelieverkondiging in de stad Derbe vooraf? Paulus en Barnabas waren door de Heilige Geest geroepen en uitgezonderd voor een heel specifiek werk. Het verkondigen van het evangelie aan heidenen. En dat is maar goed ook. Want zo is het evangelie tot ons gekomen. We lezen dat in Handelingen 13, vers 2. Ik heb ook mijn Bijbel bij me, maar dat is een fantastische technische ondersteuning. Dus we wachten even totdat de tekst geprojecteerd wordt. Dan zal ik het voorlezen. Het is goed om met het woord van God bezig te zijn. Handelingen 13, vers 2. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest: zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus er is hier een specifieke opdracht om Paulus en Barnabas af te zonderen om, en zoals we nu weten, om zendingsreizen te gaan doen samen, om de heidenen te bereiken met de blijde boodschap, het evangelie. De betekenis van de naam Barnabas is zoon der vertroosting, bemoediger. Wat staat er verder geschreven over de persoon van Barnabas? Als we een klein stukje terugbladeren in Handelingen, Handelingen 11... vers 23 en 24, vinden we daar iets geschreven over Barnabas. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd, dat is Barnabas, en spoorde hij hen alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en vol van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. Dat is wat er van Barnabas staat. Een man vol van geloof. Iemand die in staat is om de harten van mensen te bemoedigen. Paulus en Barnabas waren op een eerste zendingsreis aangekomen in de stad Lystra en zij verkondigden daar het evangelie. Wat ging er aan dit verhaal vooraf? Ze ontmoetten een man die al vanaf de moederschoot kreupel was. Hij had nooit kunnen lopen. In onze moderne tijd dan hebben we een zorgverzekeraar en die vergoedt een rolstoel. In die tijd was je veroordeeld tot de bedelstaf. Je was veroordeeld tot de goedgunstigheid van mensen. Voor die mensen waren deuren gesloten. En als er een deur openging, dan lag er vast nog wel een drempel. Dat is moeilijk in die tijd. Maar niet voor deze man. Hij nam de blijde boodschap aan. Hij nam het evangelie aan. En ziende het geloof van die man, geloven komt immers door het horen van het woord van God, keek Paulus hem dringend aan en zei met luide stem: sta recht op uw voeten. En de man sprong op en liep rond genezen. Evangelie van God is hier krachtig en mist zijn uitwerking niet. Die man geloofde, die geloofde de boodschap dat de Heer Jezus vol liefde is. Dat het een verlosser, een hersteller, een bemoediger is. Jezus Christus, bevrijder, genezer, verzoener. En Paulus bracht het in de praktijk. Hij was geen toeschouwer. Hij gaf een demonstratie van de kracht van het Koninkrijk van God. En verheerlijkte daarmee de naam. De naam van Jezus. Of, Zoals de Engelse taal het zegt, wij zijn geen spectators, we kijken niet toe. We zijn demonstrators. Wij doen het geloof. Nu dachten de heidense inwoners, je moet het nog maar eens nalezen in Handelingen 13. De heidense inwoners van Lystra dachten dat de goden waren neergedaald. Ze noemden Paulus en Barnabas noemden ze Hercules, de boodschapper van de goden. En ze noemden ze met heidense godennamen. En de lokale priester van Zeus wilde al offers gaan brengen. Ik geloof een koe en bloemen. En Paulus weerhoudt de mensen er maar net van om geen offers te brengen. Dan komen er Joden uit Antiochië en Iconium. Heel wonderlijk verhaal is het hoor. En die gaan Paulus stenigen. Ze pakken stenen op, rotsen en ze beginnen Paulus te stenigen. En ze laten hem voor dood achter in een veld. Buiten de stad. Discipelen omringden Paulus, die in een veld voor dood was achtergelaten. Moet je eens voorstellen wat daar gebeurde. Ik denk dat hier heel veel betekenis in zit. Wat zouden ze gedacht hebben? Eerst Jezus naar de hemelse Vader en nu ligt Paulus daar. Maar ze omringden Paulus. Ze omringden Paulus. Hebben ze gehuild? Hebben ze geschreeuwd? Gezongen? Gebeden? De handen uitgestrekt of opgelegd? Dit moet wel een wonderbaarlijke bekrachtiging van God zijn. Zeg maar gewoon een wonder. Want Paulus staat op en een dag later is hij weer in staat om met Barnabas verder te reizen naar een volgende stad. En we hebben het vanochtend al gehoord over de actualiteit. Maar ik denk dat de veiligste plek op aarde in het centrum van Gods wil is. Paulus werd geroepen om het evangelie te gaan verkondigen. En een stediging heeft hij overleefd. Als we door de Heilige Geest gedrongen worden om naar een plek toe te gaan, om daar de blijde boodschap te verkondigen, dan zal geen enkele steniging ons deren. Ja, het zal ons deren, maar we zullen weer opstaan. De gedachte komt op, wat kunnen wij hier nu mee? Hoe actueel is dit voor ons? Voor u en voor jou en voor mij? Het is toch zeker niet zo dat een van jullie voor dood achtergelaten is in de stad Tiel, of in Waddenooyen, of waar dan ook? Maar we moeten dit geestelijk zien, broeders en zusters. We moeten dit geestelijk zien. Wat kan een mens, wat kunnen mensen, een medemens allemaal niet aandoen? Hoe vaak worden wij niet in onze huidige maatschappij buitengesloten? Dat is toch wat het is? Hoe vaak blijft die deur van het geloof gesloten? Wordt die gewoon in je gezicht dichtgegooid? Laten we terugkeren naar het gedeelte van vanochtend. De stad die beschreven wordt in vers 21 is Derbe. Paulus en Barnabas verkondigen het evangelie. Dan keren zij terug naar de steden van waar zij gekomen zijn. Lystra, Iconium en Antiochië. Ze keren terug. Ik zou van nature niet de behoefte voelen hoor, om terug te keren naar een stad waar ik een regen van keien tegen mijn lichaam aan heb gekregen. En dan niet het soort van het fijn gewassen grind van de intratuin of van het tuincentrum. Hè? Nee, gewoon brokken rots. Ik zou niet zo het idee hebben van ik moet daar naar terug. Er is maar één verklaring mogelijk. Ze werden door de Heilige Geest bewogen om terug te keren naar van waar zij gekomen waren. En we lezen het ook in de Bijbel waarom. Wat was het doel van die terugkeer? Vier zaken. Het versterken van de zielen van de discipelen. Aansporing in het geloof te blijven volharden. We lezen het vanaf vers 22. Verkondigen om door verdrukking heen het koninkrijk van God binnen te gaan. En tot slot, leiders aanstellen in jonge gemeentes. Paulus gaat terug met Barnabas om de discipelen te versterken in hun geloof. Om jong gelovigen aan te sporen in het geloof te blijven volharden. En het is fantastisch om te zien dat overal waar Barnabas komt, hij in staat is om mensen te bemoedigen. En dat ongelovigen zich massaal bekeren. Dat zou ik ook wel mee willen maken. Het is ook veelzeggend dat Paulus en Barnabas samen gaan. Paulus had een bepaalde taak. Barnabas was een andere persoon, een andere persoonlijkheid. Ik denk dat het veelzeggend is dat ze samen gingen. Maar dat God gebruik maakt van de unieke eigenschappen van een persoon. Er was een Barnabas nodig om die jonge gemeentes, om die mensen te bemoedigen. Er was een Barnabas nodig om mensen die door een stuk verdrukking heen gaan, om die te bemoedigen door te gaan met het woord van God. Paulus schetst ook een reëel beeld als hij spreekt over verdrukking. Hij kan erover meepraten. Paulus herinnert ons er ook aan in de tweede brief aan de gemeente te Korinthe. Het staat in 2 Korintiërs 11, vers 24 en 25. Hij spreekt daar over schipbreuk geleden, de 40 min 1 stokslagen gekregen en gestenigd en voor dood achtergelaten vanuit dit stukje. Hij schudde bij wijze van spreken net nog de laatste kiezelstenen uit zijn zak. Het Griekse woord verdrukking dat wij hier tegenkomen is klipsis. Klipsis, voor de liefhebber, Strong's nummer 2347. Wat is de betekenis van het woord verdrukking? Letterlijk druk. In letterlijke of in figuurlijke zin. Droefheid, leed, smart, kwelling, bezoeking, rampspoed, zielsangst of foltering. Het loopt goed af voor dames en heren vanochtend, maar het is wat het woord betekent, verdrukking. Hetzelfde woord wordt gebruikt in het evangelie van Johannes. Johannes 16, vers 33. Ik wil toch even stilstaan bij het woord verdrukking. Johannes 16, vers 33. Als er een storm is in je leven, als je verdrukking ervaart, ben ik de enige of... Oké, ik lees maar verder. Johannes 16, vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Woorden van de Heer Jezus. Hetzelfde woord tsiplis wordt hier gebruikt. Het woord verdrukking. Het is de Heer Jezus die hier tot ons spreekt. Drie dingen. In de wereld zullen wij verdrukking hebben. Paulus wint er geen doekjes om. Heer Jezus ook niet. Hij verkoopt ons geen knollen voor citroenen. Nee, je zult verdrukking hebben. Twee, Heer Jezus heeft de wereld overwonnen. Niet bij de pakken neer gaan zitten. En drie, elke machtige belofte. Jezus spreekt tot ons, opdat wij in hem zijn, shalom, zijn vrede zullen ervaren. Dwars door die verdrukking heen. In de wereld hebben wij gelovigen met verdrukking en met dichte deuren te maken. Maar het is hier opgetekend door Paulus, geïnspireerd en geleid door de Heilige Geest, dat wij gelovigen door verdrukking heen het Koninkrijk van God moeten binnengaan. Wij moeten door die gesloten deur. Hoe gaat die deur open? Het kinderliedje was mooi vanochtend, hè? Ja. We gaan het zien. Wij gelovigen, we hebben daarbij de kracht en de bemoediging van het evangelie nodig. Dat is niet exclusief voor ongelovigen. Het evangelie betekent tenslotte blijde boodschap. Dat wij getuigenissen horen van andere gelovigen. Van de grote daden van de Heer Jezus in hun leven. Op onze beurt is het nodig dat wij ongelovigen en gelovigen bemoedigen om door te gaan met het woord van God. Het evangelie kan de deur van het geloof openen voor ongelovigen. Is dat geen fantastisch nieuws? Vers 26. Wij lezen dat zij waren overgeleverd aan de genade Gods. Dat klinkt mij een beetje in de oren als de uitdrukking van God zegene de greep. Dat klinkt niet erg bemoedigend, of wel? Overgeleverd. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Ben ik alweer de enige? Je verkeert in een donkere, onvriendelijke, ongelovige omgeving. Weinig vriendelijkheid, eerder argwaan. Je wil niet de droeftoeter uithangen, maar de blijde boodschap verkondigen dat is dan toch wel weer een ander uiterste. Misschien voelt het wel als parels voor de zwijnen werpen. Ja, dan kom ik met mijn blije verhaal. Of is er sprake van angst? Je voelt machteloosheid, overgeleverd aan de grillen van. Op dat punt moeten wij het Koninkrijk van God binnengaan. Goede moed houden. De blijde boodschap verkondigen. In volledige afhankelijkheid van Hem. Doe je mond open. Als jij je mond open doet, zal God jou de woorden binnenbrengen. Zo voelde ik mij ook overgeleverd in de verdrukking op een van mijn reizen naar Vlaanderen. Ik had zaterdagavond tot laat gesproken in een bikerkerk. Van die stoere motorrijders. In het dorp Kolskamp in West-Vlaanderen. De volgende ochtend sprak ik in Brugge, West-Vlaanderen ook. En na afloop vroeg de voorganger om te helpen bij een tijd van bediening. Ik dacht bij mezelf, ik ben niet al te fris meer. Ik ben op, ik ben moe, ik wil naar huis. Ik wil naar mijn dochters, naar mijn vrouw. Aan mij heb je niks meer. Ik ken de mensen helemaal niet. Gelovigen, ongelovigen. Wat heb ik nou nog te brengen? Maar er kwam een man en een vrouw op mij af voor gebed. Tja, toch maar in de schoenen gezonken moed weer een beetje opgedist. Ze stelden zich voor als echtpaar. Toen ik voor de man en zijn vrouw bad, ontving ik een indruk en ik zag bij de vrouw een touw om haar nek zitten. Ik vroeg haar, ik meen dat ik een touw om uw nek zie. En zij antwoordde, het is te compromitterend voor u om te weten. Ik begreep haar niet, maar ik drong niet verder aan. Ik dacht, het zal wel met taal- en cultuurverschillen te maken hebben. Na afloop sprak ik de voorganger en ik vertelde het voorval. Hij zei, ik bel ze de komende week wel op. Laat het maar even rusten. Die week werd ik door de voorganger gebeld. Wat bleek nu? De vrouw had de voorganger verteld dat ze enige weken ervoor thuis op het keukentrapje had gestaan. Met een touw om haar nek. Op dat moment kwam haar zus binnen en wist erger te voorkomen. Ze had het echter nog niet. Ze had het nog niet aan haar man verteld. De woorden, het is te compromitterend voor u om te weten, was niet voor mij, dat was voor haar man bedoeld. Ze had het nog niet aan haar man durven vertellen. Hoe kun je niet in de verdrukking zijn? Hoe depressief kun je niet zijn dat je tot zo'n punt komt en dat je het niet eens degene die het dichtst bij je staat de waarheid kan vertellen? De man wist niets van het hele voorval. Zij ontving die zondag wel het geloof dat deze indruk van God kwam. En ze besloot het hele verhaal aan haar man te vertellen. Het bracht hen door verdrukking, door pijn en verdriet, gelukkig wel dichter bij God en dichter bij elkaar. Hoe kon ik dit nu weten? Achteraf stelde de voorganger vast dat ik een woord van kennis had ontvangen. Je begrijpt misschien dat ik achteraf emotioneel, maar vooral dankbaar was dat ik de moed had gehouden, hoe bedrukt of hoe verdrukt we ons soms ook voelen, om toch maar dingen uit te spreken, om toch maar te blijven bidden met mensen, om toch maar de waarheid te blijven verkondigen. Ik kom tot een afronding. Vers 27. Getuigen van de grote dingen die God in onze levens doet, is in hoge mate bemoedigend voor onze medegelovigen. Zeker in een tijd van verdrukking. Er werd een deur voor de ongelovigen geopend, voor de heidenen. Vraag. Ben jij bereid, bent u bereid om het evangelie te verkondigen? De blijde boodschap. Verhalen welke grote dingen de Heere God in uw leven heeft gedaan. Vertellen over zijn liefde en zijn genade. En ben je bereid om door te gaan, te bemoedigen om anderen te bemoedigen door te gaan met het woord van God. Ik wil afsluiten met een dankgebed voor jullie, voor u. Zullen we de ogen sluiten? Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Amen.